laten plaatsen. Ik heb volgens mij iedereen die de afgelopen 2 decennia op internet het Gietje Kotze heeft geschreven, een mail gestuurd en via LinkedIn benaderd. En vaak levert het niets op. En soms dan heb je de schat gevonden.
Zwammerdam. Onze stad mag zich gelukkig prijzen met de Amsterdamse school. Iemand beschreef de stijl me wel eens als boetseren met baksteen, het hoekige harde materiaal dat in de handen van bekwame vaklui lijkt te golven en zwieren. De Amsterdamse school als stijl of beweging was echter meer dan alleen esthetiek. Zij kwam tot stand in een bewogen tijd van grote ongelijkheid en emancipatie en die totstandkoming ging gepaard met grote woorden en idealen. En hier zit het knelpunt, want wie mochten die idealen verwoorden? We kennen Michel de Klerk, misschien Piet Kramer of de beeldhouwer Hildo Krop, maar dat kan toch niet het hele verhaal zijn? Mijn naam is Momo Schaap en mijn gast vandaag is Lulu Kokkedee. Hallo Lulu.
Hallo.
Goedemorgen. Lulu studeerde Engelse literatuur en geschiedenis, werkte samen met academisch platform Spui25 en is nu curator bij Museum het Schip. In samenwerking met Melle van Manen maakte zij de tentoonstelling Ongekend Talent, Vrouwen van de Amsterdamse School, die daar tot en met juni 2026 te zien zal zijn. Ook aan tafel zit Tabe Bakker. Hallo Tabe.
Goedemorgen Momo.
Tabe, ben jij wel eens bij Museum het Schip geweest?
Tot mijn spijt heb ik daar nog nooit voet binnen gezet. Ik heb er wel vaak langs gefietst en ik weet het ook een beetje te herkennen in Amsterdam, maar ik ben nog nooit het museum in geweest.
Ja, en dat is jammer, want we willen bij dit programma niet graag verkooppraatjes houden, maar het is mijn nummer 1 tip aan toeristen altijd die in Amsterdam komen. Die vragen, wat moet ik hier doen? Zeg ik nou, ga naar Museum het Schip, want je ziet mooie dingen en leert ook nog wat over de geschiedenis van woningbouw.
Ik zal het onthouden.
Lulu, naar jou.
Ja.
De Amsterdamse school. Laten we even beginnen breed. Wat is het voor stroming? Wat is de historische context? Waarmee begint de Amsterdamse school eigenlijk?
Nou, vaak wordt het Scheepvaarthuis, dat is het huidige Amrad Hotel, aangewezen als het beginpunt van de Amsterdamse school. Dat is in 1916 gebouwd.
Tegenover de Oba is dat, toch?
Ja, klopt. Dat is een soort dat hoekpand, wat is ooit is gebouwd als het Scheepvaarthuis. En daar hebben de 3 voormannen van de Amsterdamse school, dus Michel de Klerk, Piet Kramer en Johan van der Meij, die hebben daar samengewerkt met nog heel veel andere kunstenaars. Het was echt een totaal kunstwerk, zoals dat dan heet. Gewerkt aan een enorm complex. En dat wordt vaak gezien als het beginpunt van de Amsterdamse school. Dat is overigens nooit in een manifest of zo vastgelegd. Dat is eigenlijk achteraf. Nou, niet helemaal achteraf. Het is door Jan Gratema, een andere architect uit die tijd, zo benoemd. Maar niet per se door de beweging zelf. En het is dus een kunst- en architectuurstroming die sterk geworteld is ook in het socialisme. En heel een expressieve, kleurrijke, fantasierijke beeldtaal.
Ja, dat socialisme wil ik zeker op terugkomen straks. Maar laten we esthetisch even beginnen. Hoe ziet het eruit, deze stijl?
Nou, qua architectuur wat heel erg centraal staat, is de baksteen. Dus ze waren overtuigd van de schoonheid van de baksteen. Zowel als constructief element, maar ook juist als versierend element. Dus alle versieringen werden aangebracht door diezelfde baksteen. Er werd beeld gehouden uit baksteen. Letters op gebouwen werden aangebracht met baksteen. Er waren honderden tinten baksteen die ze gebruikten in allerlei verschillende metselverbanden. Dus je ziet een heel... een golvende gevel met allerlei versiering vanuit die bakstenen. Dat is kenmerkend. De ladderramen zijn kenmerkend. Golvende gevels.
En dat ladderramen, dat zijn...
Dat zijn van die ramen met... je ziet het ook veel in de rivierenbuurt. Het zijn ramen met latjes die eigenlijk horizontaal oplopen. En waarbij je dus vrij kleine raampjes daartussen hebt. Ja, vaak zijn ze inmiddels door renovaties wat groter gemaakt. Want het zijn niet bijzonder lichte ontwerpen. Het ideaal van licht en doorzon, dat was nog niet echt dominant bij de Amsterdamse school. Maar dat zijn ladderramen.
En het is ook, er zijn veel ornamenten. Of in ieder geval, er is over alles is nagedacht. Zo komt het over in ieder geval.
Ja, het is een heel ornamentrijke stroming. En daarin zet het zich ook een beetje af tegen het rationalisme van onder andere Berlage, wat je daarvoor ziet. Dus dat het meer met rechte lijnen en heel geïntegreerde ornamentiek altijd al voorkomt. En de Amsterdamse school die is dus ja, die geeft eigenlijk de vrije loop aan de fantasie, vormen, ook heel veel symboliek. Dus je ziet ook vaak dat er op de panden allerlei verwijzingen staan naar ofwel de bewoners, of de functie, of de natuur. Het is ook vaak grappig. Ik vind het ook een grappige bouwstijl. Er zijn gewoon grapjes in verwerkt.
Kun je een voorbeeld noemen?
Bijvoorbeeld in het postkantoor. Er is een postkantoortje bij het schip, dat is nog helemaal intact ook. En daar is een deur waar je niet doorheen mag. En er staat dus ook verboden op. Maar die deurknop mondt als het ware uit in een vuist die een knuppel vasthoudt.
Oh ja.
En ook kaboutertjes. Of er is een leuk watermonument in Venlo, waarbij er op het monument, dus een fontein, twee beestjes zitten die zich met parapluutjes beschermen tegen het water dat uit die fontein komt. Dus zo zijn er. Het is een heel. Ja. Een ludieke stroming, ja.
Zei je nou Venlo?
Venlo, ja.
Ik dacht eventjes dat het een Amsterdamse iets was. Maar de Amsterdamse school kom je in heel Nederland tegen.
Ja, zeker. Ja, het is dus ontstaan in Amsterdam. Dat was zeg maar de broeiplaats waar die architecten en kunstenaars elkaar ontmoeten. Maar nadien is er ook in heel veel andere delen van Nederland gebouwd in die stijl, ja.
Nog heel veel voor mijn persoonlijke verduideling. Je zegt dat die Amsterdamse school zich afzet tegen het rationalisme van Berlage. Ik heb eigenlijk heel lang aangenomen dat Berlage ook vertegenwoordiger was van die Amsterdamse school. In ieder geval, ik moet denken aan Plan Zuid. En daar heb je prachtige voorbeelden van de Amsterdamse school.
Ja, Berlage is wel een interessant figuur, omdat hij eigenlijk een beetje tussen de twee in staat. Ik denk dat Berlage's stijl wel degelijk de architecten van de Amsterdamse school heeft gevormd. Ook al omdat het veel werd gebouwd toen zij opgroeiden en ze daardoor omringd waren. Maar er is vanuit de architecten van de Amsterdamse school, bijvoorbeeld door Michel de Klerk, een van de bekendste en ook de architect van het schip, wel commentaar geleverd op dat het toch eigenlijk niet weet te ontstijgen aan iets functioneels of rationeels. En dat de daadwerkelijke kunst, de kunst van het bouwen, dat niet wordt bereikt door Berlage. En dat was iets wat de Amsterdamse schoolarchitecten dus wel voor ogen hadden met architectuur. Om het echt tot een kunstvorm te verheffen met een zeggingskracht en een symboliek en een betekenis.
Dus dat er bijvoorbeeld in die Amsterdamse school wel ornamenten zijn en versieringjes, zoals jij dat noemde, en grapjes. Mm-hmm. En dat bij dus een generatie eerder alles nog heel erg functioneel was. Dat is een verschil, wat je bedoelt.
Ja, het is natuurlijk altijd wat genuanceerder. Want er is ook wel degelijk versiering en elegantie in de bouwwerken van Berlage. Maar ik vind het wel een verschil. Ja, wel degelijk een verschil in hoe de gebouwen ogen. Dat is bij de Amsterdamse school toch veel speelser en gekker ook. Wat ik ook net zei van de golvende gevel. Als je naar gevels van de Amsterdamse school kijkt, dan lijken ze te bewegen. En dat was echt iets heel nieuws. Die dieptewerking in de gevel, dat dus een gevel niet plat hoeft te zijn, maar als het ware een heel solide structuur beweging kon krijgen. Ze waren ook heel erg geïnspireerd door dans en door theater en probeerden dat in juist dat meest solide materiaal van stenen te krijgen. Dus dat is dat was een heel vernieuwende stap.
Laten we dan even naar de mensen hierachter. Je zei al dat in eerste instantie, in ieder geval bij dat scheepvaarthuis, de Amsterdamse school nog niet een zelfbewuste beweging was. Dat wordt die op een gegeven moment wel, misschien?
Ja, naarmate er ook meer lof en meer kritiek op die stroming komt, ga je je daar ook toe verhouden. Dus er is nooit een manifest of iets dergelijks opgeschreven, maar wel wat van groot belang was als het tijdschrift Wendingen. Dat was een tijdschrift waar eigenlijk alle architecten en kunstenaars van de Amsterdamse school wel aan gerelateerd waren. Hetzij als redacteur, hetzij als dat ze een bijdrage leverden in de vorm van een kaft of een beschouwing over kunst. Dus dat kun je wel zien als een soort spreekbuis.
Ja, maar het was niet één architectenbureau? Of hoe moet ik dat voor me zien?
Nee, ze zijn wel die drie grote waar ik steeds op terugkom, wat ik overigens zo meteen ook weer een beetje ga nuanceren in het kader van de vrouwen. Maar laat ik het voor deze lijn even aanhouden. Dus dan heb je Kramer, Van der Meij en de Klerk. Die zijn wel alle drie ontdekt als eigenlijk door Eduard Kuipers op het bureau van Eduard Kuipers. En die hebben daar wel hun vroege ontwerpen samengemaakt. Maar nadien was er niet, zoals bij Bauhaus of zo, een onderwijsinstituut waarin ze hun leer uitdroegen. Nee, niet op die manier georganiseerd.
Ja. Tot op zekere hoogte kon iedereen die wilde meedoen erbij, bij wijze van spreken. Dan mijn volgende vraag. Was het een progressieve beweging, die Amsterdamse school?
Ja, Nou ja, dat hangt ook af van wat je als progressief ziet. Het was wel zo, het was in die tijd was het sterk verbonden met het socialisme. En dat was natuurlijk wel een nieuwe beweging aan het begin van de 20e eeuw. Dus ze waren wel zeker geïnteresseerd in nieuwe vormen van samenleven. En ook de rol die architectuur daarin kon spelen. Als je kijkt naar vrouwenemancipatie en daarin vooruitstrevend zijn, zou ik zeggen dat het is niet expliciet vooruitstrevend. Het is niet zo dat ze altijd ontzettende pogingen deden om de vrouwen naar voren te schuiven. Wat ik wel denk is dat kenmerkend voor de Amsterdamse school is een herwaardering van ambacht. Dus ze hebben weer heel veel aandacht voor de schoonheid en ook het kunstzinnige van houtbewerking, textielbewerking. Echt wat je eigenlijk ook in Engeland zag bij de arts and crafts, een herwaardering van de ambacht. En dat was wel iets wat vrouwen van oudsher veel deden. Meer dan de notoir moeilijk te betreden architectuurwereld of beeldende kunsten, zaten zij in de toegepaste kunsten. Dus ik denk in die zin wel dat het instappen bij de Amsterdamse school relatief makkelijker was, of dat er wat ruimte ontstond omdat er zoveel oog voor het ambacht was.
Ja, en voordat we dan zo naar je onderzoek gaan, nog heel veel over de staat van het land. Want we raken hier eigenlijk aan twee verschillende sociale kwesties, sociale bewegingen. Het socialisme, de emancipatie van de arbeider, verbetering van woon- en werkomstandigheden. En aan de andere kant de positie van de vrouw in Nederland. Wil je daarop reflecteren? Wat betekent het socialisme en wat betekent die vrouwenemancipatie?
Ja, dat is interessant. Ik zou zeggen dat je daar eigenlijk verschillende fases in kan zien aan het begin van de 20e eeuw. En dat het de vrouwen die we zo gaan bespreken opgroeien en van meisje tot vrouw worden, dan is het echt nog vooral gericht, is de vrouwenbeweging sterk een burgerlijke vrouwenbeweging die gericht is op het verkrijgen van kiesrecht. Want deze vrouwen zijn dus groot geworden in een tijd waarin vrouwen nog geen kiesrecht hadden. En dat is natuurlijk een ontzettend elementair iets, heel wezenlijk iets wat nodig is om je überhaupt te kunnen uiten in een samenleving. Dus en later, als dat kiesrecht verkregen is, dus in de loop van de jaren 20, zie je dat er meer initiatieven komen om dat socialisme en het feminisme bijeen te brengen. Want die hebben helemaal niet per se van oudsher altijd eenzelfde agenda. Dus hoe die twee interacteren, ze sluiten elkaar niet uit, maar het was ook niet zo dat de twee per se heel organisch met elkaar samenvloeiden. Of dat socialisme altijd feministisch waren of feministen altijd socialistisch. Dat was in die zin toch ook wel echt een aparte stroming.
Mag je toch nog heel even terug naar de esthetiek van deze gebouwen?
Ja.
Want je noemde eerder dat dit sterk verbonden is met socialisme.
Uh-huh.
Maar ik snap eigenlijk niet zo goed hoe je dat terugziet in het gebouw. Wat bedoel je daarmee?
Ik weet niet of je dat zozeer terugziet in het gebouw. Als wel dat zij die gebouwen neerzetten voor de arbeider, tussen aanhalingstekens. Dus veel van die gebouwen zijn ontstaan uit de woningbouwcorporaties. Dat was ook iets nieuws aan het begin van de 20e eeuw. Dat hield dus in dat gemeenten langlopende leningen verstrekten aan woningbouwverenigingen. En die woningbouwverenigingen waren ofwel aan een zuil van dus religie gerelateerd, ofwel aan een beroepsgroep of aan een bepaalde fabrieksarbeidsgroep. En die begonnen dus eigenlijk, dat werd dan vanuit de gemeenschap zelf, werden die corporaties opgericht en konden zij ook een architect in de hand nemen. En dus werd het veel meer vanaf de grond georganiseerd. En dat daarvoor werden juist voor die complexen werden vaak Amsterdamse schoolarchitecten in de arm genomen.
Dus het is niet zozeer dat je aan het gebouw kan aflezen van, hier kan je zien dat het, je hebt bijvoorbeeld hele kleine ramen, dat lijkt me niet zo heel chill.
Nee.
Of dat er grote gemeenschappelijke ruimtes zijn of zo, dat bedoel je niet?
Nou, jawel, er zitten wel degelijk ook in het ontwerp van die gebouwen en die appartementen zitten wel ideeën die gericht zijn zowel op het geven van comfort, want je moet je voorstellen dat veel van die arbeiders echt uit erbarmelijke leefomstandigheden kwamen, dus gezinnen van 10 in een lekkende kelder zonder stromend water. Dus überhaupt al de ruimte en kamers en stromend water en verwarming was een enorme stap vooruit. Dus dat is er wel degelijk. Er is ook een soort pedagogische en ook wel wat betuttelende kant daaraan? Want er zaten ook allerlei dingen in het ontwerp die dan moesten stimuleren dat je niet zou eten in de keuken bijvoorbeeld, maar het diner nuttigde in de woonkamer en zo. Dus dat zat er wel in. Ja, dus gedeeltelijk. Ik zou zeggen, het scheelt er niet vanaf, maar het zit er ook wel in. Ja.
Helder.
Dan naar jouw onderzoek, Lulu, vrouwen van de Amsterdamse school. Misschien is het illustratief om te beginnen met de tentoonstelling De Vrouw, die jij ook hebt onderzocht en die misschien een beetje de nexus is van al die personages die voorkomen. Ja. Wat betekende die tentoonstelling?
Ja, dat was dus, dat heette De Vrouw 1813-1913. En ik kwam ook pas achter het bestaan van deze tentoonstelling toen ik onderzoek ging doen voor mijn eigen tentoonstelling. En dat was dus een gigantische tentoonstelling die werd gehouden in 1913, toen Nederland dus 100 jaar bestond. En een initiatief van Rosa Manes en Mia Wassefan, twee vooraanstaande feministen, die een overzicht tentoonstelling willen geven over wat de voorbije eeuw gebracht had in het leven en het werk van vrouwen. Dus daar hebben ze een gigantisch project voor opgezet, waarbij allerlei paviljoens moesten belichten. In de geneeskunde, in de zorg, in de schilderkunst, in het onderwijs, wat de positie en de ontwikkeling van vrouwen waren. En er was ook een grote afdeling beeldende kunst. En daar, daar doen drie vrouwen hun intrede die van groot belang zijn voor de Amsterdamse school.
Wie waren dat?
Louise Beijerman, een beeldhouwer. Tine Baanders, grafisch vormgever. En Margaret Koppeler, de enige architect, vrouwelijke architect van de Amsterdamse school.
Die ook een paviljoen heeft ontworpen daar, toch?
Ja, zij bouwde overigens onder een pseudoniem, Greta Derlingen, omdat ze niet verward wilde worden met haar broer Alexander Koppeler, die ook al architect was. Maar zij heeft het interieur ontworpen van het huis 1913. En dat was een huis speciaal gebouwd voor de tentoonstelling, wat alle vernuften en nieuwigheden op het gebied van woninginrichting en huishoudzaken moest tonen. En dat was echt een opdracht naar haar hart, omdat zij heel erg van eigenlijk haar vroegste carrière af aan het verband zag tussen doeltreffend ontwerp en emancipatie van vrouwen.
Ja, en veel van de vrouwen die je hebt onderzocht, die komen terug in deze voorstelling. Dan toch even iets breder. Wat was eigenlijk je missie met deze tentoonstelling?
Met mijn eigen?
Ja, wat was je opdracht?
Nou, mijn opdracht vanuit het museum of mijn eigen missie? Want dat is misschien ook nog wel
twee.
Nou, ik denk dat er binnen het schip al heel lang de wens was om vrouwen van de Amsterdamse school meer te belichten. En dan waren er zijn een aantal grote, toch relatief wel bekende namen. Zoals Freek Cohen, over wie er al wel eens een tentoonstelling is geweest. Margaret Koppeler, Tine Baanders, to some degree. Dus nou ja, goed, dat was een sollicitatieplek. En toen werd ik daarop aangenomen. En toen moest ik eigenlijk vervolgens zelf vormgeven. Oké, hoe steek je zoiets in? Want daar zijn ook honderden manieren voor. En ik denk dat ik dat steeds heb gedaan vanuit het idee dat ik allereerst gewoon wilde tonen dat ze er zijn. Want ook ik werkte al jaren bij het schip en gaf rondleidingen. En ik wist, dus ik zat er in die zin relatief diep in. En ik wist het niet. En dat is eigenlijk zoiets bizars, mm-hmm. Dat je dat niet weet. Dus dat tonen alleen al vond ik een heel belangrijke eerste stap. Ook heb ik van begin af aan gedacht, ik wil dat deze vrouwen relief krijgen. Ik wil dat ze, net als de mannen van de Amsterdamse school, die eindeloze pleidooien hebben geschreven en stukken over utopische steden, over inspiratie, over het oosten. Dat zijn juist mensen die zichzelf met heel veel verve neerzetten. En ik dacht, ik wil deze vrouwen ook. Ik wil ze een karakter geven. Ik wil hun inspiratie laten zien. Ik wil gehele mensen van ze proberen te maken.
Ja, en daarmee gaan grote uitdagingen gepaard.
Ja.
Want het traditionele onderzoek schiet daarin vaak tekort.
Ja, dat klopt.
Vertel. Nee, ik vertelde flauw. Maar met traditioneel archiefonderzoek kom je misschien niet heel ver in dit geval.
Nee, daar liep ik snel tegen aan. Dus ik ben opgeleid aan de universiteit. En dan leer je heel erg. Oké, je gaat een essay schrijven over, noem eens wat, de Russische Revolutie of Napoleon of zo. En dan ga je naar de bibliotheek en dan lees je heel veel boeken. Dus dan staat er al een enorme boekenkast waarin allerlei hele geleerde historici voor jou beschouwen wat er gebeurd is. Dat lees je allemaal, dat vat je zo'n beetje samen en dan kom je die bibliotheek weer uit met een essay. Maar dat werkt dus eigenlijk helemaal niet voor zo'n onderwerp. Nu zijn er een aantal boeken, er zijn pioniers geweest, zoals Marian Groot. Heeft een heel goed boek geschreven over vrouwen in de vormgeving. Dus er is wel wat, maar je loopt ook al heel snel tegen grenzen aan. En nou ja, dat had ik dus ook. En een voorbeeld daarvan is wel Louise Beijerman. Dat was een heel... staat dus een beeldhouwer. En het was ook wel, dat intrigeerde mij wel. Want er was eigenlijk relatief nog veel van haar te zien in de openbare ruimte. Dus in Den Haag, de Bijenkorf, staat een grote sculptuur van haar tegen de gevel. Er zijn nog twee monumenten hier in de openbare ruimte in Amsterdam. Maar eigenlijk was er heel weinig bekend. Er was heel weinig bekend. Over wie ze was, er circuleerde maar één heel klein portretfotootje. Er was heel weinig overzicht van haar werk. En ook niemand leek dat te weten. Want er zijn er bij het museum wel meer mensen die er diep in zitten. En toen... nou ja, toen heb ik een gigantische zoektocht buiten de gebaande paden ondernomen.
Ja. Maar nog één stap terug eerst. Je komt een. Hoe ben je überhaupt op haar gestuit? Waar tref je haar naam voor het eerst aan?
Goh, ja.
Of op wat voor een soort plek kan dat zijn gebeurd?
Ja, nou, dat zou wel uit Marian Groot geweest kunnen zijn. Mm-hmm. Of iemand in het museum heeft het met tegen me gezegd. Dat zou ook goed kunnen, hoor. Ja,
niet eens op papier, maar gewoon...
Gewoon in de wandelgangen, ja. Maar ik moet zeggen, dan is Louise Beijerman ook nog wel relatief bekend. Er waren dus ook vrouwen zoals Grietje Kots, over wie we later nog komen te spreken, die eigenlijk puur op het vizier kwamen, doordat ik dan alle jaarlagen van Wenningen doornam. En op een gegeven moment... een vrouw.
Ja, een vrouwennaam. Daar ga je
vrouwennaam.
Dan door.
Ja, precies, dat was het eigenlijk echt. Ja, een vrouwennaam. En soms weet je ook niet of het een man of een vrouwennaam is. En dan probeer je dan te achterhalen. En dan, ja. Maar ja, inderdaad.
En je begint te googlen, dat levert niets op.
Nee, dat was ook zo interessant. Je kent het internet als zo'n eindeloos uitdijende informatieboom. Zeg maar, het is eerder veel te veel dan te weinig. Maar dan zie je dus dat dat lang niet voor alle onderwerpen geldt. Want het was echt na pagina 2, niets meer wat er ook maar vaaglijk mee te maken had.
Ja. Goed, dan gaan we nu even dit gesprek onderbreken voor niets minder dan de column die Hanna Jansen voor ons programma vandaag heeft geschreven.
Hanna, heb je het al gehoord? Ze willen de verbeelding doden. Ze bouwen geen zolders meer in nieuwe huizen. Het is Paul, mijn buurman en een grote verzamelaar, die op mij afrent. Hij houdt halt voor mijn neus. Zo zien mensen er dus uit als ze het nieuws van de aankomende apocalyps delen. Malende armen, een verloren tong uit zijn mond. De berging boven zijn etage wordt sinds kort bewoond door een jong echtpaar. En zijn openbaring klopt. Nieuwe huizen hebben geen geheime ruimtes meer. Geen luiken, kelders en kruipdoor, sluipdoor. Geen kamers voor de geesten. De verbeelding moet kunnen dwalen langs wenteltrappen en tot rust komen in nissen. De verbeelding moet ook de hoek om kunnen gaan en zich openbaren op een hofje. Mijn buurman Paul heeft een grote liefde voor afgedankte spullen die hij nu niet meer op zolder kan bewaren. In die spullen wonen de ideeën, volgens hem. Het idee is altijd goed, zegt hij. Maar zodra het idee wordt uitgevoerd of wordt verwezenlijkt, schiet er altijd al iets tekort. Dan lukt er iets niet of je bent een schroefje kwijt. Beter niks doen dus. En bewaren. Maar in alles wat op straat ligt, ziet hij potentie. En sinds ik zijn huis, zijn verzameling van binnen heb gezien, zie ik zijn etage opbollen vanaf de straat. De gemeente noemt het grofvuil, hij noemt het zijn ideeënpaleis. Een maand geleden verhuisde ik naar een nieuwe kamer. De kamer ligt in een groot lichtgeel gebouw van beton. De ramen zijn gedecoreerd met doorvalbeveiliging en de kozijnen onderhoudsarm. Als iemand mij vraagt in welk deel van de straat ik woon, antwoord ik het huis met de 100 deurbellen. Het is één van de vele studentenhuizen die Studentenwoningweb verhuurt en waar ik doorheen trek. Het is inderdaad een rondtrekkend bestaan. Met mijn vriendin Lulu spreek ik over de verzameling anonieme spullen die in de gemeenschappelijke ruimtes achterbleven. En dat de enige reden dat ze hier staan is omdat iemand ze niet de moeite waard vond om mee te nemen. In 1914 tekent Michel de Klerk, koning van de Amsterdamse school, de Droomprins. Het is een van mijn lievelingswerken. In die typische gestileerde stijl waarin mensen op beelden lijken, tekent hij een prins in het bos. Zijn ellebogen leunen op zijn opgetrokken knieën en hij staart in de verte, het beeld vlak uit. Zijn mantel is bezaaid met sterren en figuren die een beetje het midden houden tussen een kwal en een schelp. Dat is nou een echte Amsterdamse schoolvorm, het midden tussen een kwal en een schelp. Paddenstoelen en een eekhoorn vergezellen zijn droom. En twee Norse kabouters met klompen aan lijken hem wakker te willen schudden. Misschien is de droomprins per ongeluk op hun huis gaan zitten. Michel de Klerk was dol op kabouters. Je ziet ze bijvoorbeeld als hoekdecoratie op blok 1 aan het Spaarndammer plantsoen, of rondom een houten klok die hij ontwierp. In 1914 begon ook de bouw van blok 2, het gele blok tegenover blok 1. Soms denk ik dat dit wel het fort van de droomprins moet zijn. Uit de gevel springen fantasierijke vormen en wezens. Paddenstoelen, een zeester, een skelet van een vis en een bakstenen slak die een spoor van slijm over de trapleuning trekt. Het is, kortom, een blok om bij weg te dromen. En dat gebeurde ook in de blokken van de Amsterdamse school. Het derde blok werd in de volksmond, door de arbeiders die daar woonden dus, het schip genoemd. Omdat de bakstenen façade golft en de voorkant op een boeg lijkt. Dat is al veel poëtischer dan de gemeentelijke naam. Simpelweg blok 3. Oftewel, men gaat dromen van deze huizen. En het huis is ook de hoeder van dromen. Is het niet wonderlijk dat we een hoekje van de wereld, nog zonder dak en raam, hebben uitgezocht en gezegd, hier bouw ik mijn huis. De kunstenaars van de Amsterdamse school hebben zonder meer begrepen dat wonen ook dromen is. Om jezelf terug te trekken uit het hier en nu en de verbeelding te betreden, moet je de macht van het zinloze toestaan. Van de Amsterdamse school zeggen we, de vorm is belangrijker dan de functie. De gevel wordt een eenheid, een kunstwerk en mag niet tonen hoe het gebouw constructief gedragen wordt. Alledaags materiaal wordt dan ook ontdaan van haar gebruikelijke functie en opeens toegepast als decoratie. Hoe vaak zie je een kunstwerk van baksteen? Nooit. Je ziet nooit een kunstwerk van baksteen. De baksteen is namelijk een harde steen en leent zich niet goed voor plastische vormen. Maar Michel de Klerk zei, baksteen is het marmer van de arbeider. Door kunst te maken van bakstenen, door een toren te bekleden met dakpannen, verhief hij ook het werk van de arbeider tot kunst. Het schoonheidsideaal werd toegankelijk voor iedereen, arm en rijk. Van de Amsterdamse school zeggen we, de vorm is belangrijker dan de functie. De zoon van Pierre Kuipers, Jos Kuipers, is nota bene uit de schoonheidscommissie gestapt toen Michel de Klerk zijn plan voor blok 2, het droomblok dus, presenteerde. Want de samenhang tussen constructie en decoratie was volledig losgelaten. En dat was volgens hem onverdedigbaar. Ik denk dat we het anders moeten zien. De vorm heeft een functie. Om te verbeelden moet je de macht van het zinloze toestaan. Dus zijn er torentjes gebouwd om mee in de wolken te komen en hofjes die een portaal naar een andere wereld vormen. De vorm drukt de utopische, sprankelende droom van de Amsterdamse schoolarchitecten uit. Paul mist zijn zolder, de kamer die de wacht houdt over het verleden en de belofte van vele ontdekkingen bewaart. En als ik in mijn uniforme, vierkante studentenkamer thuiskom, denk ik vaker wel dan niet, vorm boven functie. Voor altijd vorm boven functie.
Een mooie column van Hanna Jansen.
Dat doet ze goed.
Dat doet ze goed. Net als Lulu werkzaam bij het Museum Het Schip. Heb je er iets over te zeggen, Lulu?
Nou, heel mooi, hè? Ja, schitterend. Ik kan me helemaal vinden in het belang van niches. en niet functionele ruimtes om je in terug te trekken. Ja.
Het is wat ik ook dacht toen ik voor het eerst rond ging kijken in de nieuwe UB. Op het binnengasthuisterrein laatst. Het ziet er allemaal wel prima uit, maar het heeft natuurlijk geen ziel. Omdat er geen overtollige ruimte is. Er is niks vergeten, er is niks.
Te veel functie.
Te veel functie.
Maar ik ben er dus nooit geweest, mm-hmm. tot mijn grote spijt nog. Maar ik hoorde twee meisjes, waar was dat nou? Nou, ik hoorde twee meisjes over de UB, of vrouwen, jonge vrouwen. En die hadden het over, dat het vrij nisrijk is eigenlijk. Qua, je hebt toch vides in ruimtes of zo, waar je naar boven kan?
Mm.
Of is dat...
Ja, maar het is allemaal in het zicht. Ja, goed, het is...
Het is allemaal echt transparant.
Ja, zo door een ambtenaar is ontworpen.
Hey, maar illustreert deze dat verhaal over dat er beweging in zo'n gebouw zit... met het idee van verbeelding en je ziel een kant op laten stromen of zo... Verbeeldt dit nou het idee achter de Amsterdamse school? Tot nu toe heb ik je gehoord over socialisme en over ornamenten. En figuratief en grappig te werk gaan. Maar dit heeft echt te maken met de verbeelding of zoiets.
Mm-hmm.
En sluit dit aan bij hoe jij deze school ziet?
Jawel, ja. Dus het gaat ook wel in die ornamentiek ook wel verder dan speels of grappig. Het is ook in die zin wel hemelbestormend qua grote idealen. De verbeelding, de verwondering die gestimuleerd wordt, het grootse. Wat ook een beetje de taal van het interbellum is. Het is ook kenmerkend voor die periode dat het groot wordt uitgedrukt. En het is ook het begin van de nieuwe eeuw. Dus mensen hebben allerlei ideeën over hoe... Ja, eigenlijk wel heel utopische ideeën over hoe een nieuwe wereld eruit kan zien. En dat is ook inderdaad wel echt vertaald naar die gebouwen. Hoe het dagelijkse, hoe de huizen kunnen aanzetten, verheffen tot iets hogers. Ja.
Er mag gedroomd worden.
Ja, er wordt flink op losgedroomd. Ja. Ja, en dat was ik dus ook heel benieuwd. Want, dat ga ik later zeggen. Maar nu hou ik nog even vast.
Ja. Oké, spannend. Lulu,
ja.
Je bent op zoek naar de persoon Louise Beierman. En de traditionele methodes van onderzoek willen niet baten. Dus nu begint het detective werk.
Ja, hoe dat ging. Dus Louise Beierman. Rare toestand dat er dus relatief veel werk van haar bekend was, of althans nog wat zichtbaar in de openbare ruimte, maar weinig biografische informatie. Toen heb ik Ipe Koopmans benaderd. Dat is een kunsthistoricus die gespecialiseerd is in Nederlandse beeldhouwkunst. En hij is ooit gepromoveerd in de jaren 90. Ik dacht dat het dus een promotie was. En daar staat een klein stukje over Louise Beierman. Dus toen heb ik hem gecontacteerd. En hij zei, ja, Louise Beierman. Ja, ik heb nog wel een lijstje namen van mensen die ik destijds heb gesproken. Maar ze waren toen al heel oud en ik heb alleen hun naam. Dus hij was er zelf ook niet al te hoopvol over, geloof ik. Toen ben ik gaan googlen en de eerste 10 namen leverden eigenlijk niets op. Of juist zoveel namen dat je daar ook niet iets mee kan. En toen kwam ik heb ik de naam Peter Stork gegoogeld. En daarover had Ipe Koopmans mij gezegd dat het een man was die ooit als jongetje geportretteerd was door Louise Beierman. Dus dat was het enige wat ik wist. En toen kwam ik een in memoriam was het tegen op De Veluwenaar. Dat was een soort blog over het reilen en zeilen van de Veluwe. En daar werd Peter Stork genoemd en dat hij bij leven zo actief was geweest voor de Beekenstichting. Nou, toen heb ik het secretariaat van de Beekenstichting opgebeld. En dat was ook heel leuk. Dat ging allemaal heel langzaam. Heel vriendelijk en langzaam. En die zeiden, Peter Stork, die is inderdaad al overleden. Maar we kunnen wel kijken of we nog in het adresboekje iets van informatie of een adres hebben staan. En toen vonden ze dat even later. En toen stond er onder de naam Peter Stork alleen een e-mailadres van een bed and breakfast. En ze hadden geen idee hoe die twee samenhangen. Want bij hun weten had Peter Stork niet een bed and breakfast toen hij leefde. Maar goed. Nou, toen heb ik dat e-mailadres een mail gestuurd. En toen kreeg ik een automatic reply. Dat dus zo een paar seconden later al dat na jaren veel plezier ze de tent hadden gesloten. En daar stond een telefoonnummer onder en dat heb ik toen gebeld. En toen kreeg ik Karen Stork aan de lijn en dat bleek de dochter van Peter Stork. En die vertelde mij dat Louise Beierman de oud-tante van haar vader was geweest. En dat zij thuis nog archiefkisten vol hadden en ook werk. Dus dat is een voorbeeld van hoe... Ja, hoe dat onderzoek gaat en hoe je ook... je weet niet of je iets gaat vinden. Het is ook niet altijd voldoeninggevend als je het doet. Want het is niet heel intellectueel werk om gewoon heel veel stichtingen te bellen en blaadjes aan te schrijven. En
contactadvertenties echt, heb je laten plaatsen?
Ja,
ook?
Ik heb inderdaad contactadvertenties laten plaatsen. Ik heb volgens mij iedereen die de afgelopen 2 decennia op internet het Gietje Kots heeft geschreven een mail gestuurd en via LinkedIn benaderd. En vaak levert het niets op en soms dan heb je de schat gevonden.
Ja. En letterlijk een schat, dozen vol met archiefmateriaal.
Ja, echt. Ik
wat een speurwerk.
Ja, op de Veluwe. Ik had een auto geleend van een vriendin en daarheen gereden. En ik kwam die kamer binnen en toen stonden daar 4 van die oude koffers. Waarvan 1 is ook nog gevuld was door Louise Beierman zelf. Met daarin honderden foto's van werkstukken van haar waarvan niet bekend was dat ze... die had gemaakt en die ook weer een heel ander licht op haar oeuvre wierpen. Dus dat er een enorme stilistische breedheid in terugkomt. En ook correspondentie. En dat was schitterend.
En hier ben je dan ook niet alleen onderzoeker, maar ook mens. Of in ieder geval iemand die tegenover een nazaat van zo'n kunstenaar staat. Mm-hmm. En zo'n nazaat moet je daar wel mee kunnen vertrouwen. Dat vertrouwen moet je opwekken, denk ik.
Ja, zeker. Ja, het zijn allemaal mensen, al die nazaten. Dus dat verschilt per type en ook wel per familierelatie, denk ik. Hoe de relatie was tot de kunstenaar. Hoe mensen daarmee omgaan, of ze je snel in vertrouwen nemen... of ze erop zitten te wachten. Maar mijn ervaring is toch wel dat heel veel mensen het leuk vinden... als er aandacht besteed wordt aan een oeuvre dat zo lang... Ja, toont niemand daar interesse in. Dat is ook een heel gekke overgang, merk ik. Dat als ik het dan kom opzoeken en in een tentoonstelling wil, dan wordt het kunst. Dus dan, terwijl daarvoor had niemand er oog voor. Ik bedoel ook niet, niemand interesseerde zich daarvoor. Dus dan zie je dat objecten dan een soort betekeniswissel krijgen. En dit is kunst. En dan,
Je had het eerder dat over dat van haar nog een paar standbeelden. Dus dit is Louise Beiermans. Mm-hmm. Ja.
Ja.
Er stonden in Den Haag is er op een Bijenkorf is er een standbeeld. En in Amsterdam zijn nog een paar dingen.
Ja.
Maar heb je nu ook veel meer... blijkt zij nog veel relevanter te zijn dan je misschien al dacht? Of wat is...
Ja, dat vind ik wel. Ik moet zeggen, het blijft wel moeilijk om daadwerkelijke stukken van haar te vinden. Dat die zijn over... de hele land en mogelijk zelfs de hele wereld verspreid geraakt. Maar ja, zeker. Er is werk. Bijvoorbeeld in die kisten lag ook een papier. En dat was met een typemachine getypt. Dus ik denk uit de jaren 80 of 90. Of 70 kan ook. En daarop stond dat er helemaal onderaan dat blad stond... dat er nog een pilaar uit de Bijenkorf... van de PTT-vestiging in de Bijenkorf bestond... En dat hij ooit bij het PTT-museum had gelegen. Nou, toen heb ik dat opgezocht en dat is gesloten. Maar de collectie is ondergebracht bij Beeld en Geluid. En toen heb ik Beeld en Geluid benaderd. En die zeiden, dat ligt waarschijnlijk in ons extern depot. En daar lag het inderdaad. Maar zij hadden denk ik ook niet geweten dat ze dat in hun collectie hebben. En je kan het al helemaal niet vinden via de website. Als ik dat niet ergens... had ontdekt. Dus dat gebeurt ook met veel werk van vrouwen, dat het er wel is, maar het is simpelweg niet bekend dat het er is.
Ja, en dat kan dan dus in een archief ergens zijn, een archief dat nog niet volledig gedigitaliseerd of geïndexeerd is. Of in het geval van Louise Beiermans op zolder.
Ja.
En daarbij zijn dan dus misschien een soort... je beschrijft het proces waarin een soort geliefd erfstuk... opeens wordt verheven tot kunst die wel in de openbaarheid relevantie heeft. In zo'n museum. Ik probeer een bruggetje te maken naar Tine Baanders... die meer dan wie dan ook geliefd werd door haar familie. En daardoor een bijzonder archief heeft nagelaten.
Gaan we nog meer speurwerk bespreken? Want ik hang echt aan je lippen. Ik wil de hele zondag naar dit avonturenverhaal luisteren.
Ja, het is een heel epos. Ja, nou, Tine Baanders was eigenlijk relatief toegankelijk om te zoeken. Omdat haar familie zich altijd heel erg heeft ingezet. Om haar werk te bewaren en om de correspondentie te bewaren. En die waren ook heel welwillend. En ja, zij was niet alleen door haar familie, geloof ik. Door echt, ik heb het idee, door zo'n beetje iedereen ontzettend geliefd. En daarom was er ook een gigantisch brievenarchief. Echt gigantisch. En dat is waarschijnlijk nog maar een fractie van wat er geweest is. Van brieven van vrienden, geliefden, aanbidders, leraren, neven, nichten. Iedereen schreef aan en over Tine Baanders. Dus ja, dat gaf een levendig beeld van wie ze mogelijk geweest is. Want dat blijft natuurlijk een interpretatie ook. Ja.
En zij had ook een rol in die tentoonstelling De Vrouw, waar het eerder over ging.
Ja, ja, zij was toen net terug uit Zürich. Daar had ze eventjes gestudeerd, eigenlijk als een soort uitwisselingsstudent. Ook even gewerkt overigens. Maar ja, toen ging ze terug naar Amsterdam. En toen heeft zij in het atelier voor de statistiek. Dus er was ook een statistiekafdeling. Heeft ze die bladen getekend, die allerlei informatie gaven over vrouwen in Nederland. En ook wat boekbanden, dacht ik, ingezonden. Ook wat eigen werk.
Wat hebben die brieven jou geleerd over haar, wie zij was als mens en ook als kunstenaar?
Wat hebben ze me geleerd? Ik vind het lastig, omdat aan de ene kant ontzettend veel. Je komt haast niet dichterbij, denk je, als je iemands brievenarchief mag doorlezen. En ze was ook heel wel bespraakt. Tegelijkertijd zijn het natuurlijk geen documenten die bedoeld zijn om gelezen te worden door een onderzoeker. Het is niet haar gedachtenwereld die ze heeft opgeschreven en wel overwogen heeft doorgenomen. Dus ik weet het niet. Naarmate ik daar meer op terugkijk, vind ik het ook soms lastiger om echt te zeggen wie ze was. Maar goed, ik kan wel omschrijven wat voor beeld er opreist uit die brieven. Ik zou zeggen, iemand met een ontzettend gevoelig oog voor schoonheid. En dat zit in alles. Dus zowel in de kunst die ze om zich heen zag, maar ook de kleur. Ze schreef heel mooi over de kleur van de zon, de kleur van het water. Maar ook over een kinderschaar die door de mist dolt als ze uit het raam kijkt van de trein. Dus iemand die heel gevoelig was voor hoeveel schoonheid er in de wereld was. En dat er ook een soort heel onnadrukkelijke, natuurlijke doorstroom was van wat ze allemaal om zich heen zag en mooi vond naar haar kunst, waar ze dat in verwerkte.
En met die kunst bedoel je dan, dit waren geen architecten, deze mensen hebben geen gebouwen neergezet die nu nog in.
Nee, dit is dus, zij was grafisch vormgever. Ja. En je ziet inderdaad bij veel vrouwen dat ze eigenlijk niet in de architectuur zitten, ja, maar in allerlei toegepaste kunsten. Dus in haar geval zie je het in affiches, posters, boekbanden, ex librissen.
Ja. En Amsterdamse school, ik dacht dus dat een architectonisch, meestal een architectonisch soort van beweging is. Maar er is een soort algemenere beeldtaal die ook geldt voor boekbanden en standbeelden.
Ja, ja, precies. Okay. Ja, eigenlijk is het precies zo. En de architectuur is zeker in de loop van de tijd gaan overheersen. Ik denk ook omdat je het zo, je ziet het in het straatbeeld de hele tijd. Maar ook al van begin af aan, als je kijkt naar de Amsterdamse school, architecten en kunstenaars zelf, was er heel erg het ideaal van, het is niet alleen architectuur, het is de totaalkunst. Dus net zozeer de meubels, het textiel, de tapijten, ja.
Ja. Ik wil nog even terug naar dat punt over de persoonlijkheid van Tine Baanders, ja, of haar visie. Want je zegt, het is een uitdaging dat er geen stukken zijn die zij geschreven heeft voor publiek. Ergens is mijn eerste reactie des te beter. Iemand heeft niet de kans gekregen zichzelf te filteren, of zichzelf schoner, ja, voor te doen dan die eigenlijk is.
Ja, ja, dat is waar. Ja, ik sta daar tweeledig in eigenlijk. Enerzijds ja, en smul ik ook van juist het niet geredigeerde. En ja, wat dat ook aan een soort meer chaotische of spontane inzicht geeft. Tegelijkertijd, als ik naar mijn eigen privé documenten kijk, van dagboeken tot correspondentie. Het is ook wel, het is ook maar een deel van jezelf. En juist ook als je, ik wil ze ook onderzoeken als kunstenaar en als professionele kunstenaar, waarin je dus wel degelijk een soort vertalingsslag maakt en een geheel misschien probeert aan te brengen aan wat je relevant vindt en ook wat je in je persoonlijke leven relevant vindt. Vind je niet, heeft niet per se een directe weerslag op je werk. Het voelt een beetje als, ik vind het jammer dat ik hen, in tegenstelling tot mannelijke architecten en kunstenaars uit die periode, niet ja, dat kan geven of dat kan meenemen van... een mens is zoveel, heeft zoveel facetten. En het persoonlijke is er één deel van. Maar er is ook een deel wat je wel degelijk filtert, styleert. En dat is denk ik helemaal niet minder echt of zo. Dat is gewoon een ander facet. En dat, daar heb ik wel mee geworsteld.
En dat is dat relief waar je het eerder over had. Dat je ze graag zou willen geven.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Want dan van de grote mannen binnen de beweging hebben we wel dit soort teksten. Wel artikelen en...
Nou, het verschilt ook. Bijvoorbeeld Michel de Klerk was niet zo'n schrijver. Dus die heeft ook niet heel veel geschreven. Maar je ziet bijvoorbeeld iemand als Hendrik Weideveld. Of Lauweriks. Dat waren dan mannen. Ja, dat waren ook wel echt speelfiguren in dat Wendingen-tijdschrift. En die hebben inderdaad ontzettend veel geschreven. En ook over allerlei facetten van hun inspiratie. Dus over de samenleving, hoe die eruit moest zien. Over verschillende werelddelen, waar dan allerlei verschillende... Ja, soms ook een beetje ongemakkelijk om te lezen hoor. Maar ja, verschillende soorten kunst vandaan kwamen over. Mm-hmm. Ja, gewoon een enorme uiteenzetting van wat hen dreef en hoe ze naar de wereld keken.
Ja, terwijl dat voorbeeld van Tine Baanders, volgens mij ook zegt, zij zegt nergens dat ze zo met kleuren bezig is, maar dat moet je alleen maar...
Ja, dat leid ik daaruit af. Dus ik lees dan die bronnen en dan denk ik, dan valt het mij op hoe vaak ze het over kleur heeft of hoe mooi ze de verschillende schakeringen van de lucht van ochtend naar avond beschrijft. En dat vind ik opmerkelijk. En dan, ja. En hier en daar is er wel een regeltje hoor, waarin ze dat wel meer expliciteert. Maar het is grotendeels mijn lezing van haar persoonlijke brieven.
Je doet eigenlijk een soort psychologisch onderzoek naar wie deze mensen waren. En vanuit daar creëer je dat beeld.
Ja, en daar zit wel. En ik denk dat dat heel belangrijk is als je iets cureert en daar teksten bij schrijft, om je daar bewust van te zijn van daar zit een interpretatie in die helemaal niet per se per definitie de juiste is of volledig is.
Dan ga ik nu onthullen wat ik in het tasje heb zitten dat ik hier achter me heb staan al de hele tijd.
Momo heeft een tasje bij zich.
Ja, ik was heel erg in mijn nopjes. Ik bezocht vorige week de tentoonstelling en keek daar rond. Iets meer achtergrond. Ik heb 2 jaar geleden een heel mooi cadeau gekregen van een vriendin van mij nadat we samen het schip hadden bezocht. En ik had gezegd dat ik toch zo graag een echte Wendingen zou willen hebben. Die heeft ze voor mij gekocht.
Nou.
En wat zag ik in de tentoonstelling? Hey. Daar werd op een gegeven moment ingelijnd. Er is maar 1 editie van Wendingen ooit gewijd aan het werk van een vrouw. Namelijk Poppen en Marionetten van Gietje Kot.
En die heb ik hier dus. Een enorm blauw vierkant gevaarte op tafel. Met een alternatieve binding links. Het lijkt op een soort boekje.
Ja, het is prachtig uitgegeven. Het is een soort LP-hoes. Die omvang heeft het.
Ja.
En het is inderdaad gebonden met echt een stukje touw. Ik ga hem even voorzichtig openmaken.
Oh, wow.
Hier zie je het. Ja, fantastische reclames staan erin ook. En hier dan de Poppen en Marionetten van Gietje Kots.
En dit was een soort maandblad.
Ja, klopt.
Wendingen is een soort vakblad van die stroming.
Ja, klopt. Het is oorspronkelijk, heette het Architectura. Dus toen was het vooral met architectuur verbonden. En na een tijdje is dat breder getrokken en dus ook kunst. En het was een blad waarin ze maandelijks allerlei nieuwe ontwikkelingen bespraken in de kunst en architectuur.
En jij en Mamo, je hebt een origineel uit die tijd.
Ja, heel erg blij.
Allemaal prachtige afbeeldingen. Geweldig, en kunstwerken.
Ja, het zijn een soort Tim Burton-achtige marionetten, zijn het.
Ja, daar zie je er inderdaad. Hoe heet die marionet? Staat er
deze heeft geen naam, nee.
Oh ja, oké. Okay. Want sommigen hebben ook van die namen als het vraagteken.
Er weinig tekst. Is het een soort plaatjesboek?
Ja, er is een beetje tekst. En die tekst is ook interessant genoeg ook dus niet van Kots zelf.
Nee, dat is eigenlijk zelden inderdaad zo.
Ja, en ik las hem even door. Maar ik ook, dus, wat ik zo fascinerend vond in die tekst is dat die helemaal buiten Gietje Kots heen lijkt te zijn geschreven. Dus er wordt steeds gegist naar haar motivatie. Ja. En
dat is zo grappig. Hè? En ook zo kenmerkend voor die tijd. Dat het zo van die enorm geëxalteerde teksten over het groot wat uit de marionettenhand spreekt.
Ja, ze konden eigenlijk niet schrijven, denk ik zo.
Nee, het is wel wat bombastisch, ja.
Wat kun je over Gietje Kots vertellen?
Nou, ik stuitte dus op...
Grietje Kots is de derde vrouw die je onderzocht hebt. Je hebt drie...
Zeven.
Zeven, ja.
En zij is niet een van de... Er zijn zeg maar drie van wie we echt een individueel oeuvre tonen. En de andere vier komen... Nou, ook met hun oeuvre, maar ja, ook in een soort breder verband aan bod. Ja, Grietje Kots. Nou, ik kwam haar dus tegen omdat ik die hele wendingen aan het doornemen was. Die hele reeks. En het frustreerde me nogal dat er nooit een artikel van de hand van een vrouw in wendingen is voorgekomen. En er eigenlijk ook nooit, of vrijwel nooit, aandacht aan hun oeuvres werd besteed. Als geheel. Tot ik dus deze tegenkwam. Het is de enige wendingen die ooit aan een vrouwelijke Nederlandse vrouwelijke kunstenaar is besteed. En toen raakte ik eigenlijk meteen geïntrigeerd door die maskers. Want die waren zo griezelig en fantasierijk. En
ja, het zijn een beetje, misschien moeten we nog heel veel beschrijven. Het zijn zwart-wit foto's die erin staan. Ja, van het groteske figuren.
Figuren. Ze heeft zowel maskers als marionetten gemaakt. En we zien inderdaad die marionetten aan touwtjes, waardoor ze dus bewegen en een soort schaduwspel op de muur projecteren. Met heel lang gerekte gezichtstrekken en een beetje een sprookjes klinkt. Ja, grim sprookjesachtig. Ja. Niet sprookjesachtig als in een kasteeltje, maar een beetje duister sprookjesachtig uiterlijk.
Maar ze heeft dus nog meer gemaakt dan die poppen.
Ja, dus toen heb ik ook weer zo'n enorme zoektocht ondernomen, zoals bij Beijerman. En ik weet eigenlijk niet eens meer precies bij Grietje Kots hoe ik er nou uiteindelijk... Maar ik kwam bij de Kotsen terecht, bij de nazaten van Grietje Kots. En...
Ik vind de naam een beetje grappig.
Ja, het is dat wil ik erbij zeggen. Het is oorspronkelijk een Poolse naam. Dus het was Kodzj.
Oh ja.
Maar dat trema of welk leesteken dat verschil dan ook maakt, is er afgevallen in de loop van de tijd. Maar dat is inderdaad wel misschien, dat is wel een beetje grappig eigenlijk.
Nazaten.
Nazaten. Daar was ik over aan te stellen. Toen bleek inderdaad dat zij nog veel meer heeft gemaakt. Maar ook dat ze wel tijdens haar leven een heel zonderling leven leidde. Dus ze woonde in een hut in Blaricum. Ja, ik ga die even teruggeven. En in een hut in Blaricum. En daar heeft ze eigenlijk van alles gemaakt. Van aluminium sculpturen tot tekeningen, tot maskers, tot schilderwerk. Ja.
Ja. Ja. Ik wil heel veel voorlezen. Dus er wordt gedrukt gespeculeerd aan het eind van die tekst in Wendingen over haar toekomst. Ik moet even een proefje van de schrijfstijl die toen courant was. Inderdaad menen wij dat eerst door deze marionettenkunst, welke haar een doel biedt op een hoger plan, welke haar de kans geeft tot zoveel concreter uiting en zoveel dieper greep, haar talent, nog steeds geen einde van de zin, tot volle ontplooiing zal kunnen komen. Wat wij van haar marionetten zagen, waren nog maar enkele proeven die echter deden zien dat zij ook in dit werk wil vasthouden aan de goede beginselen welke haar poppen tot zo voortreffelijke stalen van bijzondere kunst maken. Ja.
Ja. Ja.
Ook hierin wordt al gespeculeerd over de vergankelijkheid van het werk.
Ja.
Hij heeft veel textiel en ook leren... En lapjes.
Ja, nou dat is ook helaas de marionetten, voor zover ik weet. Dus mocht er een luisteraar zijn die er nog een kent, meld u. Maar voor zover ik weet zijn de marionetten allemaal verloren gegaan. Hm. Ja, dus de maskers, daar zijn van een aantal in de Allard Pierson theatercollectie. En een aantal bij de nazaten thuis. Maar van de marionetten, ja, dat raakt aangevreten en er zat allerlei dieren in. En dat moet gewoon heel goed geconserveerd worden, wil je dat bewaren.
Ja. Laten we hopen dat er nog iets opduikt.
Ja.
Het lijkt me prachtig.
Ja, dat lijkt me geweldig. Ja.
Als dat nog bij jullie...
Een echte kot. Ja.
Een echte kot. Dat doen jullie het echt goed.
Ja.
Lulu, we gaan dan zo afsluiten. Nog even tijd voor onze laatste vraag. Onze traditionele afsluitende vraag. Wat weet je zeker, maar kun je niet bewijzen?
Ja, daar heb ik dus ongeveer 3 minuten voor de uitzending begon. Waar deze hele, hele wezenlijke vraag mee medegedeeld. En ik denk dat ik dan toch uitkom bij dat ik zeker weet dat vrouwelijke kunstenaars door de tijd heen, en dus ook in het interbellum, evenveel gedacht, gedroomd, geïnspireerd en begeesterd waren als mannen. Maar dat ik het helaas niet altijd kan bewijzen. Door een gebrek aan materiaal.
Ja. En leidt dat in jou... hebben wij een plicht om op te helderen wat er gedacht en gedroomd is?
Nou, een plicht weet ik niet. Maar ik, Nou, ik denk, het is wel iets wat ik ze zou gunnen. En wat denk ik relevant is als je kijkt, als je gaat lezen over de geschiedenis, dat je ja, leert zien dat zowel net zo goed mannen als vrouwen rijke wezens zijn. Ja.
Dankjewel, Lulu. Een prachtig eindakkoord. Dag lieve luisteraars. Te gast was bij ons vandaag Lulu Kokkedee. Ook wil ik graag mijn tweede presentator Tabe Bakker bedanken. En de techniek was vandaag in handen van Max Waterreus. Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur ons gerust een bericht via sociale media of mail naar radioswammerdam@gmail.com. Op Instagram, Twitter en LinkedIn kunt u ons ook volgen om nooit meer iets van Radio Swammerdam te hoeven missen. Deze uitzending wordt vanmiddag nog geüpload op alle podcastkanalen. Dan kun je hem terugluisteren of delen. Volgende week, dezelfde tijd, dezelfde golflengte, is er een uitzending van Max. Max, ja. Wat kun je er weer verwachten?
We spreken Fenne Pinkster over de uitholling van de binnenstad. Wat moeten we met al die steakhouses en Nutella winkels? En we spreken ook Stichting Amsterdam Heeft een Keuze. Die vindt dat we dat vooral moeten aanpakken met een minder grote toeristenstroom.
Goed, ik zie er naar uit. Dankjewel, Max. Mijn naam is Momo Schaap. Bedankt voor het luisteren naar Radio Swammerdam. En ik wens u nog een heel fijne zondag.